Laten we samen voor Gods aangezicht stil worden en deze dienst aan Hem opdragen. Gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande zingen als opening lied 181 uit de bundel Opwekking. Majesteit, groot is zijn majesteit. 181 uit de bundel Opwekking. Volgen in gebed. Heere, wat is het fijn om deze morgen deze prachtige liederen met elkaar te mogen zingen. Heere, vanaf het begin is de gemeente een zingende gemeente. Heer, we worden daar ook toe opgeroepen, Heer, om geestelijke liederen te zingen, om u groot te maken. En we danken u, Heer, dat dat kan vanmorgen hier in deze dienst, dat we vanmorgen u groot mogen maken in liederen, maar ook dat we naar u mogen luisteren als we uw woord zullen openen. Dat we onze dank uit mogen spreken voor wie u bent. Heer, en dat willen we ook vanmorgen hartelijk doen. We zijn begonnen met het prachtige lied, Geloof zij God met diepst ontzag. Heer, we weten dat u zo groot bent, zo majestueus. U past niet in ons bevattingsvermogen, Heer. Daar kunnen we ons geen enkele voorstelling van maken van uw grootheid. Maar we danken u, Heer, dat u in al uw grootheid toch zo klein geworden bent. En als een klein schepseltje geboren werd in Bethlehem, onder ons gewoond hebt. En dat wij in de Heer Jezus Christus God mochten leren kennen. Heer, dank u wel voor het volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Waar de Heer Jezus geroepen heeft, het is volbracht. En dat wij door dit werk nu tot u mogen komen. En dat u onze vader geworden bent en dat wij als Gods huisgezin, zoals het jaarthema dit jaar luidt, hier bijeen mogen zijn. Kinderen van onze hemelse Vader. En we weten, Heer, u leert ons bidden. En de eerste woorden van het gebed wat u ons leert is onze Vader. Heer, en dan weten we dat onze Vader die in de hemel is, precies weet wat we nodig hebben. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Met hen willen we voor alle zieken bidden in de gemeente, voor alle bedroefden, voor alle eenzamen. Heer, we danken u dat u erbij wilt zijn. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons een heel fijne samenkomst geven. Wil u bidden voor uw volk Israël. Heer, wilt u het beschermen. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die vervolgd worden. Ook voor hen willen we bidden. Wil u bidden, Heer, voor Enschede, dat we lezen heel veel in de Bijbel over vreemdelingen. We lezen zelf ook dat wij als kinderen van God vreemdelingen zijn hier, bijwoners zijn hier in deze wereld. En dat ons burgerschap in de hemel is. We lezen, Heer, over het herbergen van vreemdelingen en dat het zelfs zo kan zijn dat je daardoor een engel kunt huisvesten. We weten dat Abraham een vreemdeling geweest is, Heer. Wilt u ons helpen om ons zo op te stellen, zoals u dat van ons vraagt, om er ook voor vreemdelingen te kunnen zijn. Heer, op een wijze, verstandige manier, maar vooral ook geleid door uzelf. Heer, wilt u de stad ook wijsheid erin geven, ons ook als gemeente daarin kundig maken en dat we ook als gemeente daarvoor tot een zegen mogen zijn. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen en het van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een gedeelte lezen uit Psalm 68. We willen vanmorgen verder borduren op het jaarmotto voor dit jaar, in Gods huisgezin. Als u nog een boekenleggertje wil hebben, er liggen er nog in de kast bij de uitgang waar de zangboekjes zijn, kunt u er nog eentje meenemen. Psalm 68, daar kunnen we ons jaarmotto vinden vanaf vers 5, dat hebben we al gedaan vanmorgen. Psalm 68 vers 5, zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Baant de weg voor hem die door de vlakte rijdt. Heere, Yahweh, u ziet het, met vier hoofdletters. Dat is de naam van God, Yahweh is zijn naam. Juich dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwe. God in zijn heilige woning, God die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed, doch wederspannigen wonen in het dor land. En dan lezen we ook met elkaar Johannes hoofdstuk 8, vers 38. Johannes 8, vers 38 tot en met 47. Wat ik gezien heb bij de Vader, spreek ik. Zo doet ook gij, wat gij van uw Vader gehoord hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, onze Vader is Abraham. Jezus zei tot hen, indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan ook de werken van Abraham. Maar nu tracht gij mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zei tot hem, wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één vader, God. Jezus zei tot hen, indien God uw vader was, dan zou gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen, want ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt, let wel, hij spreekt hier tot de religieuze elite van Israël. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik waarheid spreek, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort naar de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. En dan een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 14 van Johannes. Johannes 14, vers 18 tot en met 20. Johannes 14, vers 18 tot en met 20. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Tot zover deze woorden uit de schrift. In Gods huisgezin. Wanneer is Gods huisgezin begonnen? Ik denk dat we het begin van Gods huisgezin al kunnen vinden in Genesis 1, vers 26 en 27. God heeft Adam en Eva, de eerste mensen, geschapen als zijn huisgezin. Het is heel mooi dat Adam bijvoorbeeld in de geslachtsregisters genoemd wordt de zoon van God. Adam die uit God geboren werd, God die hem geschapen heeft, gebaard heeft, staat er letterlijk. Daar begon Gods huisgezin. Er staat zo mooi in Genesis 1, vers 26 en 27. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogel des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. God zeide. En dan staat er niet gelijk zoals in het begin van Genesis 1, God sprak en het was er. Er staat niet van en God zeide laat ons mensen maken naar ons beeld en het was al zo. Nee, er staat achter, dat is in vers 26, maar vers 27 staat en God schiep. En hier in het Hebreeuws staat er voor het woordje scheppen, God baarde. Letterlijk God baarde, God bracht voort. Het was niet zomaar God sprak en het was er. Hier zien we twee hele belangrijke dingen bij elkaar komen. Gods huisgezin ontstond door datgene wat God zei, het woord van God, en door, hoe schiep hij de mens? Wat staat er? In mijn Bijbel staat het er pal naast, in de andere kolom. En dan zit je in hoofdstuk 2, Genesis 2, vers 7. Dan staat er, en de Heere God formeerde de mens uit stof van de aardbodem. En dan staat er, en hij blies zijn levensadem in de mens. De ruach, de geest, de adem van God. En hier zien we dat God de mens gemaakt heeft, de schepping, het gezin van God ontstond in de eerste plaats door wat God zei en door zijn geest. Woord en geest waren bepalend voor de geboorte van Gods huisgezin. En dat gaat altijd samen. God schiep. En het woordje scheppen heeft alles te maken, dat komt eigenlijk maar twee keer voor, dat woordje scheppen. Hier in Genesis 1. En als het gaat over het scheppen, dan heeft het altijd te maken met het kwam uit God zelf. Het is zijn eigen leven die hij daarin gelegd heeft. Dan hebben we dat huisgezin van God. God Vader en zijn kinderen, Adam en Eva, in de Hof van Eden. Gods eerste huisgezin. En dat huisgezin heeft alleen bestaansrecht. Dat kan alleen blijven bestaan. En daar krijgen we een heel belangrijk principe in het 16e vers van hoofdstuk 2. In het 16e vers van hoofdstuk 2 van Genesis 2, daar hebben we het bestaansrecht van het huisgezin van God. En dat bestaansrecht, dat is: en de Heere God legde de mens het gebod op. De Heere God legde de mens het gebod op. Met andere woorden, jullie zijn mijn huisgezin en jullie moeten mij gehoorzaam zijn. In een huisgezin is altijd een structuur en met name een structuur van gehoorzaamheid. En zo wilde God dat huisgezin laten functioneren onder de gehoorzaamheid van God. De mens werd als het ware onder Gods gebod gesteld. Zo werkte het in een huisgezin. En we weten drommels goed, als het gebod niet meer functioneert in een huisgezin, ook in onze huisgezinnen, als er geen gezag meer is in het huisgezin, ook onze huisgezin, ook het huisgezin van de gemeente, dan valt een gezin uit elkaar. Dan valt een gemeente uit elkaar. Het woord van God is als het ware het gebod wat boven ons ligt, waar wij ons aan moeten houden. En als die rangorde er niet meer is, en we niet meer geplaatst worden, en dat is de grote aanval in onze tijd waarin wij leven, het vaderlijk gezag gaat steeds meer ontbreken in de gezinnen van vandaag. En het gevolg is dat gezinnen uit elkaar vallen. God zette de mens onder zijn gebod. Dat is precies de aanval van Satan op het gezin van God. Want Satan zet volop zijn aanval in op de autoriteit van het woord van God. En hij begint, als Satan begint te spreken tegen Eva, is het allereerste wat hij zegt: heeft God het nou wel zo bedoeld? Zou God het niet anders bedoeld hebben? Is het wel zo dat God dat gezegd heeft? Satan zaait zoveel twijfel en wil ons als het ware onder dat gebod van God weghalen. En we weten, het is gebeurd. En het gezin viel uit elkaar. En ze konden niet meer in het huis van God blijven wonen. Het gezin van God werd kapot gemaakt. De twijfel aan het woord van God. Tegenwoordig is het zo dat de wetenschap is leidinggevend in het geloof van christenen en niet meer het woord van God. Als het woord van God in tegenspraak is met de huidige wetenschap, dan moet het woord van God aangepast worden. En de wetenschap is de God van vandaag. Ik werd enorm getroffen door opmerkingen van, u weet, een tijdje geleden is er discussie geweest van Knevel over schepping, evolutie. Een boek ontstond er, een boek werd uitgegeven, Geleerd en gelovig, onder redactie van Kees Dekker, professor Dr. Kees Dekker. En professor Dr. Kees Dekker met Corine Oranje hebben nu op de EH in Amersfoort, op die locatie, een boek aangeboden aan ouders om kinderen uit te leggen dat geloof en evolutie samengaan, bij elkaar horen. En dat deze aarde niet in 6 dagen geschapen is, maar dat deze aarde geëvolueerd is, tot dat wat het nu is. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar als we hierin geloven, dan is Adam niet meer de eerste mens. Dan is er ook geen zondeval meer. En dan staat het hele verlossingswerk van Christus op losse schroeven. En als je dan nagaat over de argumenten die deze Kees Dekker gebruikt. Hij zegt bijvoorbeeld: als je jonge kinderen nu leert dat God in 6 dagen deze aarde geschapen heeft, dan ben je je kinderen kwijt als ze naar de universiteit gaan, want dan horen ze andere dingen. Je moet ze nu alvast erop voorbereiden dat het niet zo is, maar dat deze wereld geleidelijk ontstaan is onder de controle van God. Een door God geleide evolutie. En dan denk ik wel eens, hij, Kees Dekker, die geeft dan een argument. Hoe zouden bijvoorbeeld dinosaurussen in de ark van Noach gepast hebben? Zie je nou wel, dat klopt toch helemaal niet? Want die dinosaurussen die zijn veel hoger dan dat de ark misschien in zijn totaliteit geweest is. Dus, het kan niet. We moeten de Bijbel aanpassen aan de wetenschap van vandaag. En zou het nou nooit in professor Dr. Kees Dekker in hem opgekomen zijn, dat God er misschien wel eens voor gekozen zou hebben om misschien een heel klein dinosaurusje mee te nemen die nog niet zo volwassen was. En misschien iets kleiner. Je weet het maar niet. En hoe zou het dan zo zijn dat Noach had toch helemaal niks te maken met een dinosaurus? Want de wetenschap van vandaag gaat er toch uit dat de dinosaurussen toch al lang uitgestorven waren voordat er de eerste mens op aarde was? Nou, dat is het probleem al opgelost. Of, hoe zou het dan komen dat bij de Colorado rivier in Amerika aardlagen gevonden zijn waar menselijke voetstappen en dinosaurusrestanten in één aardlaag gevonden worden? En in het laatste hoofdstuk van Job de dinosaurus in al zijn facetten beschreven wordt. Denk ik, zijn dit nou onze leidende, is dit nou onze leidende wetenschap die ons moet vertellen dat de aarde zomaar toevallig ontstaan is? Wel door God geleid hoor. Nou, op deze manier probeert Satan ons keer op keer in te fluisteren van, zou God het nou wel zo bedoeld hebben? Is het wel zo? En zo wil de wetenschap ons, ja, ons als het ware de grootheid, de majesteit, die wij absoluut niet kunnen bevatten, die willen wij in onze beperkte menselijke hersentjes proppen. Nou, dat leidt toch tot grote problemen. Mensen, wat is het belangrijk dat we als gemeente, als huisgezin van God, ons plaatsen onder het gebod van God. Onder het woord van God. En dan blijf je bij elkaar. Dan ben je Gods huisgezin. En zolang ik predikant ben, zolang ik voorganger mag zijn, zal ik nooit één duimbreek wijken van het gezag van het woord van God. En mag ik zonder meer weten dat het woord van God van kaft tot kaf, tot in de kleinste details, zoals de Heer Jezus gezegd heeft, al gaat het om een schrijftekentje, een jotte of een titel, niets van het woord van God ontkracht mag worden. Dat is mijn roeping. Daarvoor heeft God mij geroepen. En zal ik ook altijd, al zou het door vuur heen gaan, daarvoor staan. Maar dit is de reden geweest, als je niet meer plaatst onder het woord van God, dat de boel uit elkaar valt, bij Adam en Eva. In wezen gebeurde dat ook bij dat tweede huisgezin van God. Adam en Eva waren niet alleen als een soort huisgezin van God geschapen, maar God is verder gegaan met zijn volk Israël. En als Mozes zijn afscheidsrede heeft en hij zingt het lied van Mozes, dan zingt Mozes in dat lied, wij zijn toch de kinderen van onze hemelse vader. God is toch onze vader. En het einde van het Oude Testament, het laatste boek Maleachi, daarin staat in hoofdstuk 2 vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Dat vaderschap is niet alleen begonnen in het Nieuwe Testament toen de Jezus opstond. Maar ook Israël kende God als vader. Het is niet zomaar dat er in Hosea staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En wie was die zoon op dat moment? Israël. Israël, mijn enig geboren zoon. Mijn volk, staat er in Hosea 1 vers 11. Mijn volk zijn kinderen van de levende God. Hoe komt het dat het gezin van God, Israël, uit elkaar gevallen is? Ze hebben het woord losgelaten. Ze hebben het gebod losgelaten. Ze hebben de Bijbel losgelaten. En het gezin is uit elkaar gevallen. Nu komen bij ons. Het gezin, de gemeente van de Heere God. Als je het Johannes-evangelie leest, Johannes schrijft daar heel veel over. Mag eens raden. Wat denkt u? Hoeveel keer, en dat komt in de andere evangelie zelden voor, maar hoeveel keer schrijft Johannes over de Vader? Hoeveel keer wordt de uitdrukking Vader in het Johannes-evangelie gebruikt? Nou, wie doet er een bod? Wat denkt u? Steek uw vinger maar op, als u denkt dat u het weet. Hoeveel keer? Hoeveel? 15 keer. Dat is wel heel wat. 50 keer. Dat is wel erg veel, hè? 1 keer. Dat is wel erg ongelovig, hoor. Nou, weet je, ik ben aan het tellen gegaan, maar ik ben me opgehouden. Ik dacht, ik pak er een boek bij, dat is veel makkelijker. En in dat boek, Ernst Eby, dat is een hele bekende inleider tot bijbelboeken, die schrijft ruim 100 keer. Ruim 100 keer wordt in het Johannes-evangelie geschreven over de Vader. En in verband daarmee wordt ook ruim 100 keer in het Johannes-evangelie geschreven over wat geloof is. Juist het Johannes-evangelie gaat over geloof en vader, vaderschap. En daarom is het zo mooi, wat we net met elkaar aan het begin gelezen hebben, dat de Heer Jezus zegt, ik zal je niet als wezen achterlaten. In het Duits, de Luthervertaling staat zo mooi, ich werde dir nicht verweest achterlaten. Ik zal je niet verwezen dat je zonder vader, zonder moeder alleen blijft. Ik zal je niet als wezen achterlaten. De Heer Jezus is degene geweest die ervoor gezorgd heeft dat we geen wezen zijn. Maar dat God onze vader geworden is. Even later, hoef het niet helemaal op te zoeken hoor, staat er in Johannes 16. En dan vergelijkt hij het met het barensuur wat gekomen is. Een kind wat ter wereld gebracht wordt. De pijn die geleden moet worden voordat een kind ter wereld gebracht wordt. Dat zegt de Heer Jezus net voordat hij sterft. En nadat hij sterft en de barensweeën voorbij zijn, dan zegt de Heer Jezus, en dit is de boodschap voor de eerste dag van de week, de paasboodschap. Laten we het even met elkaar opslaan in Johannes hoofdstuk 20. Eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus, de dag waarop wij als gemeente van Jezus Christus geroepen zijn om samen te komen. Dan staat er in Johannes 20 vers 17, dat Maria van Magdalena de Heer Jezus ontmoet en die ontdekt dat Jezus opgestaan is. En dan staat er in vers 17, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. De eerste boodschap die de apostelen mochten horen, zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader, mijn God en uw God. Daarmee gaat in vervulling wat Paulus zo mooi zegt in Romeinen 8 vers 29, dat hij de eersteling geworden is onder vele broeders. Hij is de eersteling geworden onder vele broeders. En in Hebreeën staat zo mooi, daarom schaamt hij zich niet om ons broeders te noemen. Door het baren heen, door de pijn heen die Christus geleden heeft aan het kruis op Golgotha, door die smartelijke tijd heen, is de gemeente geboren. En is God onze vader geworden. Ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. En net zoals dat Adam en Eva door woord en geest, door wat God zei en door het feit dat God blies, zijn gezin werd, zo zijn wij ook door het woord van God en door de geest, woord en geest, opnieuw geboren. Johannes zegt zo mooi in 1 vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij het recht gegeven. Daar wordt een juridische term gebruikt. Hun heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te zijn. En hoe wordt hij daar voorgesteld? Het woord. Het woord kwam. Het woord is vlees geworden. Zij die dat woord aanvaard hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En wat staat er zo mooi in de Romeinenbrief? Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wij hebben de geest van God ontvangen door welke wij roepen Abba Vader. Woord en geest, waardoor we een nieuwe schepping geworden zijn en bij de familie van God mogen horen. Er wordt in de Johannesbrief geschreven over twee vaders. Er staat in, hoeft niet op te slaan, in 1 Johannes 3 vers 10, daar staat hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen des duivels kenbaar. Je bent of het een of het ander. Iedereen die uit Adam geboren is, wordt als een kind van Adam geboren en wordt niet als een kind van God geboren. En alleen door de wedergeboorte word je een kind van God. En krijgen we ook de kenmerken weer van God, zijn beeld en zijn gelijkenis. Ik wil eens één vers met u nog even opslaan wat we gelezen hebben in Johannes 8 vers 44. En daarmee kom ik toch wel bij een heel belangrijke vraag die ik vanmorgen aan jou, aan u wil stellen. Bent u een kind van God? Ben je opnieuw geboren? Ben je overgegaan vanuit die zoon van Adam naar de zoon van God? Ben je in de familie van God terechtgekomen? En weet je, die Joden die zo godsdienstig waren, die zeiden, ja, we hebben Abraham tot vader. Ja, en ook nog God. Ja, wie is dan jouw vader eigenlijk? We zijn toch geen hoeren, jongens, zeggen ze letterlijk. We zijn in die hoererij geboren. Maar wie is dan nou eigenlijk jouw vader? Abraham? Doe dan ook zoals Abraham. Of God? Uit wie ben je geboren? Wat zijn de kenmerken? Nou, de kenmerken, de Heer zegt in vers 44 van Johannes 8 tegen de Farizeeërs, tegen schriftgeleerden, jullie hebben de duivel tot vader. Het zal je maar gezegd worden. En daar staan ze zo godsdienstig. Ja? En dan kennen ze de Bijbel heel goed. En ze lezen in de Bijbel. En het zal je dan maar gezegd worden, jullie hebben de duivel tot vader. Hoe is het mogelijk? Hoe durft hij? En ik kan me natuurlijk ook goed voorstellen dat die Joden nou best wel heel erg nijdig, pissig zijn op deze rabbi die hen zo de les leest. Wat is het kenmerk? Er staat in vers 44, jullie hebben de duivel tot vader en wilt de begeerte van de vader doen. Hij is niet alleen jullie vader, maar jullie doen ook dat wat de duivel graag wil. En wat is dat dan? Nou, dat zijn twee dingen. Het werk van de duivel wordt hier samengevat in twee dingen. In de eerste plaats, hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. Een mensenmoordenaar. Sociaal, maatschappelijk is hij ontspoord. Maar zegt er Jezus ook niet van als je je broeder haat, dan pleeg je ook doodslag. Een mensenmoordenaar. In Gods huisgezin, zegt Johannes, als je in Gods huisgezin bent, dan laat je dat zien door de onderlinge broederlijke liefde. De onderlinge liefde die je met elkaar mag hebben. In Gods huisgezin is absoluut geen plaats voor haat. Of voor haatgevoelens. Er is in Gods huisgezin geen plaats voor. Want dan doe je de werken van die andere vader. Dan doe je de werken van de vader waarvan we lezen, hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. En het tweede, wat is nog een kenmerk van die andere vader? Daar staat, hij is de vader der leugen. Als hij liegt, dan spreekt hij zoals hij is. Dat is het tweede kenmerk. Als God je vader is, dan sta je in de waarheid. En dan laat je niet bedriegen. Dan is Gods woord voor jou gezag En dan ga je niet je anders voelen dat je bent. Waarheid. En weet u, dat is ook een van de thema's van Johannes in het evangelie. Hoe vaak Johannes, de apostel, het niet heeft over waarheid. Zowel in het evangelie als in de drie brieven die hij geschreven heeft. Waarheid. Liefde en waarheid zijn de twee grote kenmerken van het huisgezin van God. Leeft u in het huisgezin van God? Ben je opnieuw geboren? Heb je de Heer Jezus aanvaard? Is Gods geest in jouw leven gekomen? Dan mogen we samen Gods huisgezin zijn. En in Gods huisgezin mag je elkaar bemoedigen. Ik wil sluiten met Paulus. Die een hele zware reis achter de rug had. En dan komt hij uiteindelijk in de buurt van Rome. En dan staat er, en hij zag de broeders. Hij zag zijn broertjes. Hij ontmoette zijn huisgenoten. Hij had ze nog nooit gezien. Maar er staat, toen hij ze zag, greep hij moed. Werd hij bemoedigd. Mensen, wat is mooi. Om zondagsmorgens elkaar te mogen ontmoeten als Gods huisgezin. Elkaar te mogen bemoedigen. Elkaar te mogen liefhebben in Christus. In waarheid te staan. Er staat zelfs in de Timotheusbrief, de gemeente is een pijler, een fundament der waarheid in een wereld waar zoveel leugen is. Ik heb het wel eens meer gezegd, een leven zonder God, een leven zonder Jezus is één grote leugen. Je komt bedrogen uit. Daarom, broeders en zusters, door genade mogen we Gods huisgezin zijn. En nogmaals, Gods huisgezin onder God legde hen het gebod op. Of je het nou leuk vindt of niet. Het is niet anders. Zo functioneert Gods huisgezin. Gezag in de gemeente. Oudsten in de gemeente. Respect in de gemeente voor gezagsdragers. Respect in ons gezin voor vaders. Vaderlijk gezag in een gezin. Want anders valt een gezin uit elkaar. Laten we Gods woord aanvaarden. In zijn volle omvang. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heere God in de hemel. We hebben vanmorgen ontdekt dat u altijd dezelfde blijft. En uw principes nooit zullen veranderen. Hoe u de eerste mens het gebod oplegde. Hoe uw volk Israël als huisgezin van u ook het gebod oplegde. En hoe u ons als huisgezin van onze hemelse Vader ook opnieuw weer het gebod oplegt. Het gebod van uw woord. Het gezag van u. Heer, en we weten dat we in een wereld leven waarin het gezag niet meer geaccepteerd wordt. We weten, staat in uw woord ook, iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En toen ging het fout. Heer, en zo wil ik u vragen, wilt u ons helpen? Om ons opnieuw onder het gezag van het woord van u te plaatsen. Het gezag te aanvaarden van uw woord, van uw geest, van gezagsdragers in de gemeente die u aangesteld heeft, van vaders in gezinnen. Ik wil u heel in het bijzonder bidden, Heer, voor de vaders onder ons die in een gezin mogen functioneren. Heer, wilt u hen opnieuw bekleden met vaderlijk gezag? En wilt u hen genade geven om een gezin juist met hun gezag te dienen? Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor de genade die we ontvangen hebben, dat u, Heer Jezus, voor ons die smarten geleden hebt, waardoor die nieuwe mens geboren kon worden. Vanuit de barensweeën, vanuit het kruis. En dat u kon zeggen, Heer Jezus, ga maar naar mijn broers. Dat u zich niet schaamt om ons broers te noemen van u. En dat u, Heere God, in Christus onze hemelse Vader geworden bent. Die precies weet wat we elke dag nodig hebben. Heer, dank u wel voor deze morgen. En ik wil u vragen, wilt u ons ook helpen om in het gezin van God, in het huisgezin van God, op die manier met elkaar om te gaan, zoals we geboren zijn uit onze hemelse Vader. In liefde en in waarheid. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor de rest van deze eerste dag van de week, de dag van uw majesteit. Heere, wilt u ons vandaag verder nog een hele fijne zondag geven. Ik wil ook in het bijzonder bidden voor vanavond. We hebben dan een Maranatendienst, Heer. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond bijzonder zegenen als we met elkaar na gaan denken over het prachtige thema. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar afsluiten met lied 838. Het eerste en het derde couplet voor de zegenbeden en het vijfde couplet na de zegenbeden. 1 en 3 van 838. Wij hebben de verlossing. Zullen we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat we inderdaad mogen meemaken dat Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Het vijfde couplet zingen we nog.